Wat ik zou hopen is dat mijn werken en mijn installaties de toeschouwer prikkelt om terug te komen. Ik ben dus eigenlijk bij uitstek niet bezig met het voortbestaan van mijn werk.
Welkom bij de tweede reeks van de Young Collectors podcast. Mijn naam is Hans den Hartog-Jager, kunstcriticus, schrijver en curator. In deze podcast neem ik je mee de studio in van kunstenaars wie er werk door het hele land te zien is. Vandaag ben ik in Hoofddorp bij Isabel Andriessen. Isabel Andriessen werd geboren in 1986. Ze studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, de School of Arts Institute in Chicago en de Malmö Art Academy in Zweden. Alvorens in 2017 en 2018 een resident aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te worden. Haar sculpturen, gemaakt van synthetische materialen zoals keramiek, aluminium en industrieel plastic, zijn voortdurend in beweging. Door mechanische en chemische ingrepen smelten, druipen of kristalliseren haar werken met de tijd. Isabel Andriessen heeft een nieuwe studio. Die is gevestigd in een enigszins onbestemd bedrijfspand even buiten Hoofddorp. Ze heeft een kantine die heel erg groot is. Het is zeker 400 vierkante meter. Je ziet nog de linoleumplekken op de vloer. En in de gipswand zitten vreemde gaten waar Isabel ook geen idee van heeft wat ze betekenen. Daartussen, in alle ruimte, staan haar nieuwe beelden. Roomgeel, keramiek, een soort halve buizen met gaten erin. Maar ook de constructie die ze daarvoor gebruikt. Dunne, metalen constructies waar ze dingen aan ophangt. Het is groot, het is licht. Je hebt het gevoel dat je hier als beeldhouwer heel erg veel ruimte tot je beschikking hebt om echt te vlammen. Wat dat betreft ben ik heel benieuwd hoe het met haar gaat. En ik ga zo met Isabel praten. Isabel, fijn dat we hier mogen zijn. Dankjewel. We beginnen eigenlijk altijd, we komen hier die studio in. En toen ik van tevoren dacht aan je werk en aan je studio, toen dacht ik, je beelden, ik zei het al, zijn alsmaar in beweging, ze veranderen. Heb je wel eens de fantasie of het idee dat je 's ochtends je studio inkomt en haar werk plotseling veranderd is?
Zeker. Zou misschien ook wel een stiekem wens zijn, of een onbewust verlangen, dat je iets te creëren wat zich anders gedraagt dan de verwachting. En dat gaat ook twee kanten uit. Want uiteindelijk gebeurt het ook vaak. Vaker wel dan niet dat een werk zich gedraagt op een manier dat ik niet had kunnen voorspellen. Wat binnen de binnen kunstinstituten ook voor tot vragen kan leiden. Of tot vooral onbeantwoordbare vragen.
Maar vertel eens, als je 's ochtends gewoon de studio inkomt, wat ga je eerst doen? Kijk je bijvoorbeeld of alles er nog zo bij ligt als het er avond van tevoren lag? Je knikt en je lacht.
Nee, dat klopt. Omdat het zijn natuurlijk best complexe beelden. En ik ben altijd op zoek naar het grensvlak van spanningsveld. Dus ook vaak ook letterlijk van dat ik een beeld probeer zo te installeren dat het misschien heel licht lijkt, maar dat het in de realiteit niet zo is. En bijvoorbeeld dat ik constructies maak om bijvoorbeeld heel snel te testen van op wat voor een hoogte wil ik iets plaatsen. Wil ik het staand of liggend plaatsen. En nu ben ik er wel aan het wennen. Maar zeker in het begin de aankomende beelden, of de beelden die ik aankomend ga tonen, die zijn wel weer echt technisch ook een stap verder. En ook de risico's die genomen zijn, liggen ook een stuk. Die grenzen zijn ook een stuk verder opgerekt. Waardoor ik echt wel eens de angst heb gehad van wat als het toch per ongeluk zijn eigen gewicht niet meer kan dragen. Omdat ze te lang zijn. Omdat ik van alle kanten heb gehoord, maar wat je nu aan het doen bent, dat kan eigenlijk niet. Dat is toch echt problemen vragen. Dus dat, daar zit wel een uitdaging of een spanningsveld. Zowel op een positieve manier als dat het soms ook spannend is.
We hadden het even een paar keer al over. Je beelden zijn veranderlijk. Kun je eens omschrijven hoe jij zelf je werk ziet? Waar zoek je naar?
Ik zoek naar verschillende dingen. Qua gedraging van het werk ben ik dus op zoek naar een beeld wat over een langere tijdspanne, dus dit is een week, maar het kan ook een half jaar zijn of langer, kijken ben hoe dat werk dus inderdaad zich ontwikkelt, zichtbaar. Dus daar ben ik naar op zoek. Maar ik ben ook op zoek naar een beeld te maken wat ergens wringt. Dus wat aan de ene kant heel aantrekkelijk is. En wat eigenlijk de kijker triggert om dichter bij het beeld, van bijna op de huid van het beeld te zitten. Terwijl als je dan geneigd bent die huid op te zoeken, dat het je ook eigenlijk een beetje op afstand houdt. Omdat het ook viezig is of afstotelijk. Dus ik zie wel, er zijn veel spanningsvelden die ik opzoek. En ik denk, ja, het is ook een spanningsveld van een beeld te creëren waarvan de kijker ziet dat zij ook iets zullen missen. Dus dat hetgeen wat er niet is, probeer ik ook, of wat gemist zal worden, probeer ik ook eigenlijk niet te anseneren, dat niet. Want het is wel echt, maar dat probeer ik ook tot die verbeelding te komen.
Als ik je zo hoor, die tegenstellingen, die spanning is inderdaad heel belangrijk. Maar iets wat mij altijd zo intrigeert is dat je bijna als een soort alchemiste grens tussen leven en dood lijkt op te zoeken.
Ja. Ja,
het zijn beelden en beelden zijn helemaal dood. Maar je lijkt ze, wat je al een beetje zei, ze veranderen. Dus eigenlijk zijn het een soort organisme.
Ja.
Kun je eens vertellen hoe je daartoe gekomen bent? Hoe ga je nou die hoek opzoeken om je beelden heel traag te laten leven?
Ik denk, het is een goede vraag, hoe ben je daartoe gekomen? Ik denk dat het eigenlijk altijd, het is een onderwerp wat zo dicht bij me staat, dat zeg maar nog voordat ik naar de kunstacademie ging, het al een onderwerp was, het verstrijken van de tijd en tijdelijkheid is altijd iets geweest wat me uitermate heeft aangegrepen en gefascineerd en wat me bezighoudt. En ik denk dat ik het meer ben gaan omarmen op de kunstacademie en ben gaan realiseren van ik zou eigenlijk wel een expert van de tijd willen zijn. Dus een expert in het kunnen zichtbaar maken van wat tijd is. Dus er zijn vanuit verschillende invalshoeken zou je de tijd kunnen uitleggen. En kun je de tijd duiden, kun je de tijd meten. Maar het heeft ook de tijd als gegeven, heeft ook iets heel letterlijk ongrijpbaar. Je kan de tijd niet vastleggen. En het feit dat je tijd niet kan stilzetten of vastleggen, kan heel bevrijdend werken. Dus dat alles gaat ook weer over en voorbij. Maar daarmee raak je ook dingen kwijt. Dat gevoel wilde ik gaan leggen in mijn werk. Of dat wilde ik echt laten manifesteren. En laten plaatsvinden. Dus op die manier ben ik op de kunstacademie gaan onderzoeken van hoe kan ik objecten maken van materialen die objecten ook doen verplaatsen. En dat het dan ook objecten zijn die dus de eigenaar dwingt om dat dan ook maar daarin mee te gaan.
Op die eigenaar komen we zo nog wel even uit, denk ik. Ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig, zeker als je begint al over de kunstacademie. De meeste kunstenaars gaan ergens naar zoeken, maar vinden het niet meteen. Dus ik gok dat je ook wel een paar maffe experimenten hebt gedaan om deze weg te gaan, waar je achteraf een beetje om moet lachen. Klopt dat?
Ja, absoluut. Ik heb zeker in het begin bijvoorbeeld veel met gelatine gewerkt. Dat is altijd een Ik ben hele Dirk-supermarkten door heel Amsterdam afgeweest. Om dan zeg maar, omdat ik zulke grote gelatine-objecten wilde maken. Dat ik zeg maar nog overal de laatste zakjes gelatine had gekocht. Maffe experimenten. Meestal gewoon teleurstellende experimenten, denk ik.
Oké, nou het is niet heel, maar ik vind het leuk om even door. Dit is al een goed voorbeeld. hoe kwam je hierop uit? Nu werk je met chemicaliën.
Ja.
Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik ben geïntrigeerd door het alchemistische idee bijna. Mm-hmm. Ik heb toch het gevoel dat jij altijd in je atelier allerlei dingen aan het koken bent.
Ja.
En bij elkaar aan het gooien bent, waardoor er ineens eureka van alles gaat bobbelen.
Ja.
Hoe zie je dat zelf en hoe doe je dat?
Dat is eigenlijk een proces waar echt jaren overheen is gegaan. Ik denk wel dat er een sleutelmoment is geweest. En dat is dat ik voor het eerst bij het Europese Keramisch Werkcentrum mocht werken. En ik me realiseerde van alles leuke wel, maar ik ben nu aan het werk met een extreem statisch materiaal wat gewoon enorm weerbarstig is. Dus wat ik ook niet in verandering ga kunnen brengen. Terwijl dat wel eigenlijk zeg maar een kerneis is die ik stel aan mijn materialen. Dus toen ben ik gaan kijken van hoe kan een materiaal een canvas zijn of wel een aanstuur van processen. En doordat ik zo gelimiteerd werd eigenlijk in dat keramiek, die enorme limitatie was ook meteen zeg maar het startpunt. En toen ben ik keramiek gaan ontwikkelen wat door middel van elektriciteit opwarmt. En dus daardoor andere materialen kan doen smelten.
Leg dat eens uit, sorry. Keramiek die opwarmt?
Ja, dus ik ben daar eigenlijk gaan inzien van elk materiaal heeft zijn material properties, dus materiaal eigenschappen, waarbij bijvoorbeeld keramiek een hele goede isolator is, maar tegelijkertijd was ook heel weerbarstig. En dat is heel stevig. Dus toen ben ik gaan kijken van zou ik een elektriciteitscircuit kunnen aanleggen in keramiek? Dus dat heb ik toen in 2016 gedaan. En dat is zeg maar, denk ik, die werken zijn toen tentoongesteld in Hotel Mariakapel. En dat is denk ik een soort van sleutelwerken geweest. En dus in 2016 ben ik toegelaten tot de Rijksacademie, waar ik in 2017 begon. En toen ben ik dat echt verder gaan uitzoeken van welke andere materialen hebben bepaalde materiële eigenschappen die ik juist naar me toe kan trekken. En parallel daaraan wilde ik kijken van zou ik materiaal menselijke eigenschappen kunnen geven. Dus bijvoorbeeld wilde ik een materiaal laten zweten. En hoe zoiets dan is, ja, ik heb heel ontzettend veel te danken aan de Rijksacademie, maar ook in dit materiaalonderzoek dat dan bijvoorbeeld Kees Redijk van de, ja, hij is een beetje een manus van alles. Hij zei van ja, maar je kan een, net als met een cola blikje, daar kun je ook condens op laten vormen als het koud is. En eigenlijk gewoon zo'n hele simpele anekdote heeft ertoe geleid dat na ongeveer anderhalf jaar onderzoek en omwentelingen ik aluminium beelden maak die afgekoeld worden met ingenieuze systemen uiteindelijk. Ik begin met een klein onderdeel wat in een computer zit, een Peltier. En dat lijkt dan op een gegeven moment niet meer te werken. Of alleen op een bepaalde schaal, maar ik wil een schaalvergroting. Dus toen ben ik onderzoek gaan doen naar experts op dat gebied. En uiteindelijk een samenwerking gestart met een koelbedrijf, IJskoud BV. En met hen werk ik nog steeds samen. Dus het begint vaak met iets heel kleins. En dat moet ik dan na jaren onderzoeken te kijken hoe ik het kan toepassen op een grotere schaal. En dit is dan slechts een voorbeeld, maar ik vind het dus heel belangrijk dat die materiaalprocessen referentie hebben aan of menselijke of niet menselijke, maar levende processen.
Waarom is dat belangrijk, sorry?
Ja, om dus zeg maar inderdaad dat grensvlak op te zoeken en ook die vraag, hè, dat je bijna onbewust als een kijker ernaar kijkt iets herkent, letterlijk. Maar ook meteen ziet van, maar dat kan eigenlijk niet. Dat is niet een gebruikelijk proces of een gebruikelijk beeld. En daar hoop ik dus daarbinnen, in dat spanningsveld, dat het beeld te laten ontstaan. En ook een gevoel van ongemakkelijkheid of unheimlich te doen bereiken, zeg maar, bij de kijker.
Je zegt, je werkt samen met alle experts. Ja. Die zijn in principe niet op beeldende kunst gericht. Kijken die naar jou? En hier gaan die mee om als jij aankomt met ik wil een zwetend beeld maken?
Ik heb eigenlijk alleen maar hele positieve ervaringen. Het is ook echt wel vaak een zoektocht. Dus je krijgt in 9 van de 10 gevallen krijg ik een nee, dat kan niet. En daarin is het heel belangrijk dat ik zelf al heel veel vooronderzoek heb gedaan. Dus ik... dankzij het internet heb ik heel veel geleerd. Dus zeg maar, ik leer ontzettend veel van YouTube-tutorials, van toch ook wel zijdelings van Wikipedia, natuurlijk met een scheef oog, want Wikipedia zegt niet altijd de waarheid. Maar ja, dus door zelfstudie en het benaderen van mensen en soms niet en niet altijd direct bij de juiste persoon te zijn, bereik je uiteindelijk wel de juiste persoon. En ik denk dat wat erin heel belangrijk is, is dus mijn interesse ook. Dus dat ik me echt verdiep, zoveel ik kan in de onderwerpen. Ook als het gaat over chemicaliën of als het gaat over scheikundige processen of natuurkundige processen. Dat ik wel zoveel mogelijk weet waar ik het over heb of mezelf dan bijschool daarin. En ik zie dat heel erg veel enthousiasme ook. Dus mijn enthousiasme roept enthousiasme op bij degene die ik tegenover me heb. En dan ontstaat er iets moois. En dat is gewoon heel bijzonder. Dat is dan ook een soort van samenwerking, hopelijk voor lange tijd. Ja.
Wat intrigeert jou zelf zo in die processen? Het is toch een soort een beetje magie, of niet? Of laat ik het anders formuleren. Ja. Je bent kunstenaar geworden, je denkt je gaat beelden maken, maar plotseling moet je een zijpad in. Ja. Wat je misschien ook niet voorspeld had. Hoe was dat zijpad van de chemie, et cetera?
Goeie vraag. Ik denk gewoon dat het bijna een soort van... ik weet even de term niet meer, maar het soort van dat het voelt als een hoger doel. Omdat ik probeer iets te creëren wat ik zelf gewoon nog niet zo heb gezien in andere kunst, maar wat ik wel heel graag zou willen zien. Dus vaak kan ik ook misgrijpen of dan lukt het gewoon nog niet goed. Of dan functioneert iets niet zoals ik het had gehoopt. Maar dat is ook die constante generator om door te blijven zoeken.
Bleek je een talent voor chemie te hebben?
Ik denk het niet. Nee. Ik in ieder geval op de middelbare school heb ik scheikunde en natuurkunde laten vallen. Nee. Maar misschien beschik ik wel over een hele grote doorzettingsvermogen als het gaat om dat te bereiken wat ik nog niet heb gezien. Dus dat is denk ik dan de stuwende kracht of zo. Ik weet het niet.
Kun je nog herinneren wanneer je voor het eerst een beeld van jezelf had waarvan je dacht, hier gebeurt het in. Hier heb ik ineens zijn die processen waar ik over gefantaseerd heb beginnen te leven.
Goeie vraag. Oh, ik geloof ik heel diep graven. Ja en nee, ik ben ook niet snel tevreden. Er komen wel momenten bij me naar boven dat ik denk, oh ja, dat was wel bijzonder om te zien. Het is altijd denk ik bijzonder om, als ik bijvoorbeeld de kisten van werk weer open doe en dat het er dan echt anders uitziet en dat ik dat gewoon niet had verwacht. Wel, dat is wel het streven, maar je weet gewoon niet wanneer en hoe het gebeurt. Ik vind het moeilijk je vraag te beantwoorden, omdat zeg maar het verlangen naar wat er nog niet is groter is dan het gevoel dat het al is gelukt. Dus ik maak wel kleine stapjes, maar de lat ligt hoger. Maar het is wel heel fijn als een proces ook echt daadwerkelijk goed werkt en dat je ook ziet wat voor een beeld het dan genereert. Dus dat weer wel. Maar ik ben al heel snel bezig met het volgende, met wat ik... Dus dat is moeilijk. Ik sta er niet zo lang bij stil, denk ik. Ja.
Je werk gaat heel erg over het onbeheersbare. Ook voor jezelf.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? In de zin van, heb je als je een beeld begint, voorspel je dan voor jezelf als het ware wat eruit zou kunnen komen? Of probeer je die verrassing, dat onbeheersbare, zoveel mogelijk te incorporeren, waardoor het nog steeds alle kanten op kan en je eigenlijk de verrassing het doel wordt?
Op zich in het maken van de beelden ben ik al vrij direct bezig met hoe het een een effect kan hebben op het ander. Dus in die zin, dat bepaalt ook aan de ene kant de anatomie van het startpunt van de beeldtaal van het beeld. Of de startpunt van de vorm van het beeld. Maar op een gegeven moment laat ik dat ook weer heel erg los in zo'n werkproces. Dan zit ik gewoon in de productie en dan reageer ik ook gewoon qua vorm op hetgeen wat ik gemaakt heb. En ik werk eigenlijk meer vanuit een basisvorm wat zich dan uiteindelijk verder ontwikkelt. Dus bijvoorbeeld met de zwarte beelden die je nu aan het einde van de studio ziet, was het uitgangspunt iets te maken wat een slanke vorm is. Heel erg eigenlijk een negatieve ruimte of een negatieve vorm accentueert. En wat een soort van C of een soort van tunnelvorm is. En dat is dan begin ik gewoon met een basisvorm. En er zitten ontzettend veel beelden in mijn hoofd. En die smelten samen. En dat maak ik echt daadwerkelijk zonder tekeningen. Omdat ik kan niet tekenen. Dus ik reageer letterlijk zeg maar op wat ik dan denk. Ik plaats iets op een beeld. Dan kijk ik, moet het zus of moet het zo? Vaak haal ik het er weer af. En dan plaats ik iets nieuws. En dan zit het echt in het proces en maakt het beeld bijna zichzelf. Dus deze maar een beperkte ruimte waarin ik dingen eigenlijk uitdenk van tevoren. Omdat ik dat gewoon niet... Het lukt me niet.
En hoe komt het onbeheersbaar er dan in?
Misschien dat onbeheersbaar is misschien wel de wat latere fase. Wanneer alle materialen geïnjecteerd worden met chemische vloeistoffen of wanneer er een koelvloeistof door materiaal heen loopt. Dus het is eigenlijk een heel vreemde tegenstelling van hele beheersbare techniek die echt minutieus moet zijn vaak en die waar geen fouten, waar ik geen fouten in kan permitteren of waarin ik continu de grenzen opzoek. Bijvoorbeeld in zelf een keramiek heb ontwikkeld die eigenlijk poreus is, maar daarmee dus ook kwetsbaar kan zijn of en aluminium met holle buizen erdoorheen, dat die ook dicht zouden kunnen slippen als ik iets niet goed doe. En dat zijn de onbeheersbare uitkomsten die je graag wilt beheersen en wilt uitsluiten. Dus dat onbeheersbare, Ik creëer eigenlijk een mogelijkheid. Ik doe er alles aan om een mogelijkheid te creëren voor het onbeheersbare. Maar om daartoe te komen is het ontzettend beperkend vaak of zo. Maar diep, ja, ik zie wel altijd creatie en ruimte in de beperking.
Ja. Even, ik ben wel benieuwd naar de toeschouwer in je werk. Een belangrijk element is dat de beelden veranderen.
Ja.
Maar dat doen ze heel traag.
Ja.
Kun je eens vertellen hoe de toeschouwer daar, hoe je de toeschouwer daar graag mee om zou zien gaan?
Wat ik zou hopen is dat mijn werken en mijn installaties de toeschouwer prikkelt om terug te komen. Om terug te komen, het werk tentoongesteld wordt in een publieke omgeving. Dat het de toeschouwer in ieder geval laat zien van dat het werk onderhevig is aan verandering. En dat het fascinerend genoeg is voor de toeschouwer om het nog eens te zien. Maar dat weet ik ook wel, is niet een vaststaand gegeven of hoe het meestal in de praktijk werkt. Maar wat ik zelf ook fascinerend vind is dat vele werken, bijvoorbeeld werken die ik in 2018 heb getoond, die zijn eigenlijk nog steeds continu aan het doorreizen naar andere tentoonstellingen. Onderwijl ze in verandering zijn en in dat proces zitten. Dus ik vind het ook een heel interessant gegeven dat dus die verandering zich, die ervaring van die verandering zich verspreidt. En ook telkens zich anders documenteert. Dus ja, en dat het ook, vind ik, een gegeven is dat, ja, ik laat wel hetzelfde werk zien dan wij spreken, wat ik in 2018 ontwikkeld heb, maar het is ook in een, nog steeds in ontwikkeling, dus daarmee misschien ook niet precies, ja, het is wel hetzelfde werk, maar dat het verrassend blijft om naar te kijken. Of afwisselend, laat ik het zo zeggen.
Wat dat betreft, je voelde hem al aankomen, is jouw werk natuurlijk bij uitstek geschikt om door privéverzamelaars, ja, aan te kopen. Want die kunnen ermee leven en die kunnen de verandering doormaken.
Ja.
Vertel eens.
Ja, dat is eigenlijk voor mij een heel essentieel onderdeel aan het werk. Dat was het, en dat is eigenlijk een van de drijfveren ook geweest waarin ik ben begonnen. Waarmee ik begon op de Rietveld Academie. Dat het gegeven van verzamelen en het hebben van collectie. En dat er zeg maar zo'n enorm kapitaal zit in verzamelingen die, en werken die niet zichtbaar zijn. En nu geef ik als kanttekening, was het een vrij naïeve gedachte, met terugwerkende kracht. Ik dacht daar een verandering te kunnen gaan maken door een werk te maken wat onderwijl dat het in opslag zit, verandert. Dus in die zin zie ik het zelf, of is het wel geïnspireerd door institutionele kritiek. Alleen niet zoals deze gepresenteerd werd in de jaren 60 en daarna. Maar in een andere vorm, waarin, ja, je inderdaad een unieke ervaring hebt met het werk als toeschouwer. En wat ook een naïeve gedachte was destijds, is dat ik dacht van ja, maar een schilderij van Picasso ziet er altijd hetzelfde uit. Maar dat op moleculaire schaal is dat natuurlijk helemaal niet zo. Schilderij van, ook van Picasso, is wel degelijk onderhevig aan verandering. Alles is namelijk onderhevig aan verandering, alleen niet zichtbaar. Dus vandaar dat ik ook echt duidelijk aangeef, dat was destijds een heel naïef, misschien wat kinderlijke statement. Maar dat is wel nog steeds, zeg maar, wat voor mij heel belangrijk is in het werk. Dat ik iets toon wat ook iets teruggeeft aan de kijker. Wat een unieke relatie met de kijker wilt opbouwen. Doordat het steeds zo verandert, wilt het werk net iets meer meegeven. Omdat je ook dat moment is ook eenmalig. Dus je kan er ook niet meer naar terug. Nou, klinkt het allemaal ontzettend dramatisch. Maar dat is wel wat ik nastreef. En dus heeft eigenlijk het werk twee gezichten. In die zin is het werk daadwerkelijk anders als het in een publieke ruimte tentoongesteld wordt, en of dus dat het in een collectie zit. Want op het moment dat het in een collectie zit, gaat het ook heel erg over privéruimtes. Dus wat is privé en wat is publiek? En wat betekent verzamelen dan? En wat betekent, als een werk over de tijdsduur verandert, stijgt het dan in waarde naar gelang het ontwikkelt? Of stagneert het in waarde? Is het een degenererend proces? Dus dat zijn onbeantwoorde vragen, maar wel, denk ik, die iets toevoegen aan een discussie.
Mooi. Ik moest even denken aan Bruce Nauman's Carousel.
Ja.
Die is nu in het Stedelijk te zien. Maar jij weet het al, die beelden hangen aan een carousel, die draait rond. Mm. In de originele versie slepen ze over de grond en slijpen ze langzaam af.
Ja.
Dat mag niet meer. Ze hebben ze nu zover opgetild dat... volgens mij had ik bij het vorige gesprek hier ook al over. Dus blijkbaar iets ook mee bezighoudt. Maar bij jou gaat je werk daar echt over.
Ja.
Heb jij in die zin... Hebben instituties vinden die het ingewikkeld om jouw werk te verzamelen? Omdat ze niet goed weten waar ze mee opgezadeld raken?
Ik heb het vermoeden. Maar ze zullen me dat misschien ook nooit precies zeggen natuurlijk in mijn gezicht. Want ik zou dat een heel fijn gesprek vinden. Omdat ik denk, dat lijkt me belangrijk om het daarover te hebben. Niet per se alleen in het kader van mijn eigen werk. Maar ook in het kader van ontzettend veel performance kunst en performance gerelateerde werken. Want in feite laat mijn werk zich niet anders conserveren dan een performance. Het is in die zin, vindt het plaats in het schemergebied tussen sculptuur en performance. En zou ik zeggen dat een museum als het Stedelijk Museum of andere musea daar best wel al enige ervaring mee hebben opgebouwd. Maar in de praktijk denk ik inderdaad dat het ingewikkelder is. En meer nog misschien voor privé collectioneurs. Dus voor een museumcollectie. Die hebben natuurlijk ook een afdeling en mensen met ervaring die daar dan wel raad mee weten. Maar als privéverzamelaar is het misschien net een grotere sprong in het diepe. Omdat je niet precies weet waar je aan begint. Wat het werk van jou ook verwacht. En kan het lijken alsof het ingewikkeld is. Maar ik denk ook wel dat ik nu zoveel ervaring heb opgebouwd. Dat het wel steeds meer een overzichtelijk geheel is als je een werk aankoopt. En hoe dan de conservatie daarvan is. Of het onderhoud bijvoorbeeld. Dus ik weet niet of het in mijn plaats is om te zeggen, maar mensen vinden natuurlijk per definitie het altijd wel spannend als iets anders is dan ze gewend zijn. Maar daarmee dicht ik mezelf ook, of mijn werk ook iets toe wat ik vind dat niet in mijn plaats is.
Je bedoelt dat het echt iets doet wat anderen nog niet gedaan hebben. Dat is een beetje eng om van jezelf te zeggen.
Nou ja, precies. En ik weet ook niet of dat helemaal terecht is ook. Maar
zijn er kunstenaars met wie je verwant voelt?
Absoluut. Ja. Veel tijdsgenoten die waarvan ik zie ook dat zij ook met materialen werken die vergankelijk zijn of deels veranderend van aard. Dus daarin vind je elkaar. Maar ook de grootte der aarde, voor mij dan althans, zoals bijvoorbeeld Pierre Wieck, is echt wel een heel belangrijk kunstenaar voor mijn werk. En daar, er staan allerlei andere kunstenaars natuurlijk nog naast. Het is een soort van combinatie tussen beeldenmakers waar ik naar kijk. Ik vind Bruno Gironcoli, een kunstenaar uit Wenen. Die is gestorven in 2008. Maar die heeft in zijn tijd enorm waanzinnige beelden gemaakt. Dus het kan...
Ik heb nog nooit van hem gehoord.
Absoluut opzoeken. Hij wordt volgens mij nu... Ja, hij is, zijn legaat wordt gepresenteerd door de Claring Galerie. Zeg maar, als je kijkt naar zijn tijdspannen waarin hij werk maakt, is het echt buiten zijn tijd om gemaakt of zo. Of hoe zeg je dat? In de toekomst gemaakt. Dat kan natuurlijk niet.
Okay.
We dwalen af.
Interessant, we gaan hem op. Ja, weet je, maar het is ook wel weer leuk. Even over de verzamelaar. Die haalt toch eigenlijk een soort wezen in huis. Je zou het spottend een huisdier kunnen noemen.
Ja.
Maar hoe ga je daar als kunstenaar mee om? Probeer je mensen dat ook duidelijk te maken? Of vertel je eigenlijk, hoe haal je een soort iets levends in huis? Ja. Wat een performance doet?
Ja. Ik probeer op die manier wel de eigenaar of de potentiële eigenaar er een beetje in te leiden in het werk. Van wat ze precies kunnen verwachten. Wat de meerwaarde is van het werk. Maar het is natuurlijk eigenlijk altijd heel gek om je eigen werk te verkopen. Ik bedoel, eigenlijk in alle gevallen op het moment dat ik benaderd word door een koper, dan heeft iemand min of meer al wel besloten dat werk te willen kopen. En dan zijn ze ook wel bekend met je werk. Dus het is niet dat ik op iemand afstap en aanprijs van, wil je nou toch eens een...
Nee, het mogen duidelijk zijn.
Ja.
Even nog, een metafoor die vast al vaak is opgedoken in verband met je werk, maar waar ik het even over door heb, is Frankenstein. Mm-hmm. Dat is een inkoppertje.
Ja.
Jij creëert een wezen dat een eigen wil gaat krijgen. Wat me daarin interesseert is dat je ook zou kunnen zeggen dat we allemaal een beetje Frankensteins aan het worden zijn in deze moderne wereld. Er zijn steeds meer krachten van buitenaf die we niet kunnen beheersen en die ons wel vormen.
Ja.
Zie je een parallel met je eigen werk?
Zeker met de tweede noot, zeg maar, in je manifest zeker. Er zijn nieuwe en andere invloeden van buitenaf, maar juist ook van binnenuit. Dus wat ik zeer fascinerend vind, is dat bijvoorbeeld microplastics, dus afgebroken plastic, wat zo klein van schaal is, of nanoschaal, gewoon door onze bloedbanen heen stroomt. Dat wij siliconen in ons hebben zitten, petroleum. Het zit, alles waar we mee leven, sluipt ook door, omdat wij poreus zijn, sluipt het ook in ons en kruipt het onder onze huid. En dat vind ik ontzettend aangrijpend, dat je dus langzaam versmelt met iets wat je niet ziet. Wat je kijkt naar je eigen hand, maar je kan toch duidelijk geen plastic traceren. En dan is ook de vraag van zijn die plastics, ja, dat is duidelijk dood materiaal, maar het leeft met ons. En voor mij rijst dan vrij snel de vraag van wat is leven dan, of wat voor een levensvormen zijn er dan over 1000 jaar? Wat voor een...
Denk je dat we zelf gaan veranderen, wij als mensen?
Vraag je me nu privé of als kunstenaar? Nee.
Die wil ik allebei wel horen.
Nou, privé denk ik dat er vrij weinig verandert. Omdat ik zelf er niet zo heel optimistisch over onze toekomst nadenk. En ik zeg maar zelf niet er vertrouwen in heb dat ons toekomstbeeld heel rooskleurig is. Of laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er op een gegeven moment wordt het gewoon... wordt onze planeet niet meer echt een fijne, gemakkelijke plek om op te leven met zoveel mensen. En dus wil eigenlijk met een hele lange aanloop zeggen, nee, ik denk dat we uitsterven. Dus ik denk niet dat we zullen veranderen. Maar we laten wel iets achter. En dan spreek ik weer vanuit de stoel van de kunstenaar. Dan ben ik geïnteresseerd in wat laten we dan achter. Als je kijkt naar het ontstaan van het leven zoals we het nu weten, dat we denken dat leven is ontstaan, is dat ook ontstaan uit niet levensvatbare materialen. Dat in theorie zou je zeggen biedt de potentie tot een volgende stap. Ik geloof er in zekere zin wel in dat alles, niks verdwijnt. Dus alles vormt om in iets anders.
Is dat niet een soort bijna boeddhistisch standpunt, dat de hele wereld één bal is en in continu een soort transformatie onderhevig is?
Ja, ik denk wel dat je dat zo zou kunnen zien.
Maar je wil geen boeddhist genoemd worden?
Nou, het is nee, absoluut. Ik ben veel te tegenstrijdig om boeddhist te zijn, denk ik. Veel te dwingend ook. Ik ben gewoon benieuwd naar de potentie van de ondergang.
Klinkt vrolijk.
Zeker.
Hoe zie je dat dan voor je? De potentie van de ondergang. Het heeft wel iets dramatisch, maar ook poëtisch.
Zo'n biografie kunnen. De potentie van de ondergang is een vruchtbare start voor iets anders.
Sorry dat ik je onderbreek. Zo bekijken zou je kunnen denken van ons universum loopt, onze wereld loopt op het einde. En dan blijven jouw werken over en leven voort. Volgens mij zie je het stiekem zo, of niet?
Nee. Nee, sterker nog, ik ben dus eigenlijk bij uitstek, denk ik, met mij heel veel andere jonge kunstenaars ook niet bezig met het voortbestaan van mijn werk. Want het voortbestaan, het idee van het voortbestaan van kunstwerk is natuurlijk, denk ik, ik weet niet precies wanneer het ontstaan is, maar dat is natuurlijk omdat we cultuur willen behouden. Maar ik vraag me af of de kunst wat tegenwoordig gemaakt wordt, of dat zich allemaal leent om behouden te worden. En is de vraag ook, zou het allemaal behouden moeten worden? Of zit er misschien een meerwaarde in de ervaring van het werk en de belevenis die een werk kan bieden? Door als een werk een ondergang heeft, dan zou je denken dat het bestaan van het werk een extra belangrijkheid heeft, omdat het tijdelijk is. Dus ik zie ook een heel erg belangrijke waarde in die ondergang. Want zonder ondergang betekent... Nou, het wordt allemaal ineens heel filosofisch, maar het betekent het bestaan ook niet. Dus, en zeg maar die intensiteit hoop ik wel te kunnen bereiken in het werk. Dat het dus dat je... het is een heel lang antwoord op jouw vraag van dat mijn werken dus zouden overblijven. Nou, ik zou eigenlijk... Ik weet niet of dat zo is, maar het zou ergens heel mooi zijn als ze tijdelijk van aard zouden zijn. En dat je weet van ze bestaan alleen tussen 2005 en 2025, bij wijze van spreken. En dat ze dan daarna... Maar goed, dan moeten die werken ook wel weer dusdanig belangrijk zijn dat iemand ze ook gaat missen na 2025. Anders heeft het alsnog geen, als het niet als belangrijk wordt gezien, dan heeft het ook weer geen waarde.
Het is eigenlijk wel heel mooi. We hebben het de hele tijd over ontwikkelen en groeien en veranderen. Maar als je het zo beschrijft, gaan het werk uiteindelijk ook over dood.
Ja.
Want ze leven in jouw ogen pas echt als ze ook een einde gaan beleven.
Ja.
En Cor, denk je daarover na? Kunnen ze sterven?
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat de werken kunnen sterven, inderdaad. En dan is daarmee ook de onbeantwoorde vraag van... wat is het werk dan nog waard als ze gestorven zijn? Ja, de werken kunnen sterven. En ik weet niet zo zeker of ik nou precies waar mijn positie dan is... of ik ze dan moet redden van hun langzame dood. Of dat ze... Of dat het dan ook juist, ja, dat zijn ook nog allemaal onbeantwoorde vragen.
Het klinkt eigenlijk of je op een hele mooie ontdekkingsreis bent en nog steeds allemaal nieuwe dingen aan het aanpakken bent. Zie je het zelf ook een beetje zo?
Weet ik niet of ik op ontdekkingsreis ben. Ik denk per definitie, probeer zeg maar iets nog te definiëren, dat is het eigenlijk meer. Dus... ik probeer het ook gewoon wel te achterhalen van wat betekent dan een veranderlijk werk voor een collectie? En waar liggen de definities? Want je hebt wel een kader nodig, dat heb ik dan wel gemerkt. Van, je hebt wel een kader nodig waarbinnen het dan plaatsvindt. En waar ook gewoon dat de ander weet wat hij overgedragen krijgt. Maar omdat ik geen voorbeeld heb daarin, of er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden, maar die zijn net anders. Dus ik moet het inderdaad wel... ergens daarin zoeken wat precies past bij het werk. En dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Nee.
Mooie term in het kader van je werk.
Ja.
Hey, dan is het einde van de dag aangebroken.
Ja.
We zitten hier op je atelier. Wanneer stop je? Wanneer ben je klaar op een dag?
Als ik niet meer kan. Nou, ja.
Hoe lang werk je meestal op een dag?
Meestal, de laatste tijd 19 uur per dag. Als ik zeg maar het rustig aandoe, 12 uur per dag. Maar meestal, dat is dan echt, dan doe ik het rustig aan. Maar meestal zo tussen de 12 en de 19 uur per dag. Ja.
Daar voel je goed bij?
Daar voel ik niet zo heel veel bij. Dat is gewoon... het is gewoon nu even... Dat is gewoon helemaal het werk wat er nu even ligt. En in die zin zou je kunnen zeggen dat ik misschien slaaf ben van mijn eigen werk... En dat voelt misschien soms wel goed om zeg maar voortgestuwd te kunnen worden door iets anders. Het is ook maar een invulling van de dag. Ik weet het niet. Ik zou op zich wel wat meer tijd willen hebben om ook gewoon wat meer vrijheid te hebben, zeg maar. Tegelijkertijd hou ik ook wel van heel hard werken. Dus het is ook daarin de tegenstelling... soms is het even net iets meer dan goed is voor een mens, maar ja.
Je creëert er wel nieuw leven mee.
Ja, semi-leven of semi-dood. of ik in ieder geval anseneer ik een ondergang wellicht.
Isabel, heel veel dank voor dit gesprek.
Alsjeblieft.
Dankjewel Isabel voor deze inkijk in je studio en je werk. Veel dank ook aan jullie, onze luisteraars en aan onze editors van de studio. Het werk van Isabel Andriessen is vanaf september 2021 tot en met februari 2022 te zien in Museum De Pont in Tilburg. Deze podcast is een onderdeel van Young Collectors Circle, al sinds 2016 de leukste manier om de kunstwereld te ontdekken. Wil je meer weten? Ga dan naar www.youngcollectorscircle.nl/podcast. Daar vind je ook informatie over deze aflevering en de kunstwerken die we bespraken. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via jouw podcastprovider. En wil je ons helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk mensen? Laat dan een recensie achter. Dankjewel!